Dat soort. En heel bloederig ook.
Ja,
met klompen rauw vlees leven. Wat ja. Maar daar nog, dat kwam nog zo gedrapeerd om op kunstbeen. Ja. Schitterend.
Maar dat is je beste weghuis?
Ja, bed allemaal in Rens. Rensbroek gaat waren dat. Ja. En Frits wel ook zo. Nee.
Maar wist je bij je collega's weer hoe deed dat dan? Wisten ze dat je mee deed? Het was na de schapenstaart.
Het was een maand of vijf na de schapenstaart. Ik meen dat het was in het voorjaar zo. Niemand heeft dat gezien. Ik denk dat niemand gezien heeft. Tenzij ze toevallig tijdens die uitzending op naar StaatTV hebben gekeken toen. En de mensen die op mijn afscheid zijn geweest, die hebben dat toen gezien, want daar is een filmpje toen ook. Ja, ik vond dat gewoon heel leuk om ik vond dat heel leuk om aan mee te doen. Omdat ik hou van dat soort gekkigheid. Ik had toen ook met die documentaire van Barbara den Uyl meegedaan, waar de ratten koning zijn, althans als voorpas heb ik daar.
Maar had je dat ook aan meegewerkt voor de ontwerp van Schapenstaart? Was dat ook een soort van...
Nee, dat had ik al voor die tijd. Als ze dat gevraagd hadden, dan had ik voor die tijd ook meegedaan. Dat maakt geen verschil. Het was eigenlijk een soort van... ik had toch iets van, ook persoonlijk bedoeld van, de mensen die me vroegen om daar aan mee te doen, die lagen me wel. En dat, ik vond dat gewoon leuk. Het was even wat anders, brak even de spanning. Die waar ik toch mee te maken had toen. Ja, ik vond dat ook een beetje een soort normalisatie.
Ja, maar sommige dingen kon je gewoon kaarten, kon je opschieten. Jij zei net, die het woord ikkelijke bijlof. Hoe kijk je aan bijvoorbeeld tegen die punkers? Wat binnen de kaartbeweging een apart milieu is geweest, wat uitgegroeid is rond bij de Rioolkant. Niet dat ik nou wil suggereren van die kon je niet praten.
Daar kon ik ook mee praten, alleen op een andere manier. Dan was het vaak een grote bek trekken en aanvankelijk schrok ik daarvan, omdat ik dat niet gewend was. Maar toen ik het eenmaal door had en mensen een beetje geobserveerd had, toen had ik iets van, dit is zo'n boze. Ja. Vond ik. Het zijn allemaal grote bekken en hele kleine hartjes. En in die documentaire werd het eigenlijk nog eens een keer bevestigd.
Ja, nee, dat
en toen had ik toen had ik iets van als ze me te na komen, zet ik een grote bek op en dan schrikken ze wel van terug. En dat heb ik een aantal keer uitgeprobeerd en dat lukte dus. En dat was met name bij het eerste buurtfestival. Want toen ik die eerste avond, dus misschien een anekdote. Toen ik uit mijn bed gebeld werd en ik daar weer opnieuw stond. Toen stond er een andere jongen bij een groepje mensen te praten van over die voorpost dit en die voorpost dat en ik stond erachter. En die wil dat het geluid en uit zijn woorden begreep ik dus dat hij die voorpost deed, omdat hij die voorpost eigenlijk nooit van zijn leven gezien had. Toen heb ik hem op zijn schouders gezien. Toen heb ik gezegd van, ken je die voorpost eigenlijk? Toen zei hij nee, eigenlijk niet. Toen zei ik, nou dat ben ik dus toevallig. Toen viel zijn bek open van verbazing. Toen was het even stil. Nou, dat vind ik dan een leuke anekdote.
Nee, precies, ja.
Je zei het ook dat je min of meer weer vaagjes gezien als een specialist met iets van sociale beweging. Wat heb je dat gedaan met die ervaring?
Nee, ik heb er nooit meer, behalve dat ik ooit nog een... ik heb een interview in HP gehad, dat was kort na de première van de documentaire waar de ratten koning zijn. Ik heb Wouter Turpijn, die is een socioloog in Utrecht, die is gepromoveerd op sociale bewegingen, dames. Ik heb een proefschrift, dat heb ik nog thuis, dat ik thuis lig. En dat was na de schapenstaart, heb ik ja, studievriend van IJzer Karakter, die hier kent elkaar heel goed. En wat het fijn is, Roon was met het proefschrift bezig en die had dus ook meer informatie over de kaartbeweging nodig in Amsterdam. En met name over de meer sociale kant. En dan had ik een afspraak waar ik had een uurtje tijd. En dat is een gesprek van 2,5 uur geworden. Ook een aardige anekdote, nu, denk ik. En die vroeg mij in de verloop van het gesprek, zou je niet voor me komen willen werken? En toen had ik gezegd, nou dat zou ik wel willen, maar ik ben geen wetenschap, ik ben geen academicus. En toen zei hij, jammer, dat ga ik niet doen. Maar ik speelde toen al heel erg met de gedachte van sociologie. En dat heb ik dus nooit gedaan. Ik heb toen andere keuzes gemaakt. Ook omdat ik vreselijk op zag, want ik had dat een part-time moeten doen.
Maar die
die
afgewerkt
voor jou, van sociale wetenschappen, aanleiding van? De ervaringen die ik hier opgedaan heb in de kaartbeweging, ja, absoluut. En een andere, de kaartbeweging is op een bepaalde manier toch een eye-opener voor me geweest. Want ik was, ook een anekdote, een van de eerste keren dat ik, of de allereerste keer dat ik een welzijnswerkersoverleg zat. En toen zat ik echt, nou misschien 1 of 2 weken zat ik hier. Toen werd mijn mening gevraagd, wat vind je toen over de kaak, wat vind je van de kaakbeweging? Toen zei ik, had ik dus echt een heel strak van ja, kaak, dat is helemaal niet goed, kan niet distributie wonen, maar bla bla, je kind had ze gekregen, dat wil ik veel zelf maar niet. Nou, toen werd de plek onderuit gehaald in mijn eigen, nou, dat was in het wijkcentrum. Ik had het gevoel van, oh jee, ik heb het totaal verkeerd gezegd, maar toen wist ik dus absoluut nog niets van de situatie hierin. En toen ben ik me in de historie gaan verdiepen. En ik heb ben toen wat archiefonderzoek gaan doen. Ik ben wat dingen gaan lezen. En ik kwam het een en ander tegenover het gevolg van het aanschrijvingsbeleid dat in 1977 door Kuipers onder andere op deze buurt is losgelaten. Waardoor er nou tientallen, honderden woningen dichtgetimmerd werden. En na gesprek met buurtbewoners en die toen op een gegeven moment die woning hebben gekraakt. Ja. En nou, ik ben niet van iemand vergeten. Ja. In ieder geval, in feite zijn heel veel van die woningen gekraakt door jongeren die hier toen al in de buurt woonden. Ja. Nou, dat werd me op een gegeven moment heel erg duidelijk. En toen had ik verdomme. Ze hebben gelijk en dat was voor mij het eerste en dat was ergens, begin 1980, zodat ik in een paar maanden dat gelijk op dat punt van de kraakbeweging tot mij door begon te dringen.
Het was een bijeenkomst op het wijkcentrum?
Ja, dat was een bijeenkomst op het wijkcentrum. Toen werkte ik echt pas in welzijnswerkersoverleg, dat bestond toen. Dat al dat soort professionele mensen die zich met die wel in de weg van de buurt en de mensen vooral bezig hielden. Ja. Dat zat toen bij elkaar. Ja. Er was voorgezeten door professors, destijds sociaal raadsman in deze buurt, maar waar dus ook bij verpleging in zat, maatschappelijk werk zat. Ja. Ja, nou dat was meteen raak.
Ja. Ik was ambtenaar en ik was al een soort,
er is in die periode, maar dat is een even privé zijsprongetje, heel veel in mijn leven gebeurd. Ik was getrouwd, ik had 2 kinderen, ben gescheiden. En ik heb een tweede huwelijk aangegaan nog met een vrouw uit het theatermilieu, beeld en kunst. En ik zocht dat soort dingen ook. En bestuurscontacten sloten op aan, maar de kraakbeweging sloot daar ook op de een of andere manier op aan. Dat is voor mij ook een, dat heeft voor mij tot een totaal andere levenshouding.
Ja, persoonlijke
verandering. Ja, echt absoluut een persoonlijke verandering. Ja. Is het geweest.
Ja.
En dat is dus iets wat gerust opgeschreven mag worden. Daar hebben we geen bezwaar tegen. Maar nee. mede door de kraakbeweging ben ik me zeg maar voor het sociale gebeuren in Nederland gaan interesseren. Ik was toch wel al politiek bewust, maar veel meer vanuit uit de kant van de politieke partijen, wat ik heb dat krant in. Dat was geloof ik 10 toen ik al op kranten spelde. Vooral het politieke nieuws, dat vond ik uitermate interessant. Ja. Omdat ik er geen reet van begreep, en, maar het wel wilde weten. Ja. En dat vond eigenlijk zijn plek, zijn goede plek hier, toen ik hier eenmaal goed aan de gang was.
Ja, nee, maar dat is het woord eigenlijk, mensen met ontwikkeling van elke krakers.
Ja?
Dat is
een constatering. Ja. Ik stond er voor open op dat moment. En kijk, ik denk dat ik toen destijds binnengehaald werd als, nou, ik ben ambtenaar, ik ken de organisatie goed, ik had wat ervaring in Van Dam, maar ik ben wel een ambtenaar. En als ik naar sommige mensen die toen voorpost waren ook, waren dus ook regelneven. Ja. En die wilden wel doorbreken, maar toch, regels zijn regels. Ja. En die hadden dat veel sterk. En ik heb dat hier heel snel losgelaten. En zeker toen IJzer kwam en het gevoel ook had dat het kon, dat die man daar ook, dat die man er ook voor stond.
Ja. Heeft de IJzerkalk trouwens die notitie geschreven, die ziet mij, dus iemand die nog altijd klaar van de kanker op die klote wetten, die nu helemaal moet gehoorzamen, dat is ook meteen.
Nee, ik denk niet dat hij dat geschreven heeft. Ik denk dat Willem Gooyer is geweest. Ik denk het wel.
Nee, maar het is dan ook een heel mooi gedocumenteerde gewetensprobleem, is dat. Waar meteen de oplossing was geformuleerd.
Ja.
Dat moeten ze gaan doen.
Ja.
Ja, niet van Atlantisch geprojecteerd.
Nee, dat is ongetwijfeld Willem Gooyer geweest.
Er zijn er nog een aantal bezittingen geweest van de voorkomst.
Ja.
Hoeveel?
Ik ken een bezetting met Jack van Lieshout, Lieshout en consorten met waarbij hij met een aantal dieren binnenstroomde. En toen hadden ze een soort kinderboerderijtje achter het buurthuis de binding zat, wat nu het buurthuis de binding is. Ja. Dat pand ernaast. Wat een Mariënstichting was het geloof ik, of niet? Nou ja, in ieder geval een van die panden die dat achter was, daar hadden ze een soort geitenwijk. En ze wilden daar subsidie hebben en het was met de mogelijkheid was het voor elkaar te krijgen. Dat komt er ook niet. Er is ook nog een bezetting geweest, een poging tot een bezetting in de periode dat ik ziek geweest ben. Toen Ruud van Inge hier zat. Ja. En die heeft dus ook alles laten gaan naar de bepaalde persoonlijke dingen van mensen weten te beschermen. En er is ook nog eens een keer ik meen dat het voor de staatsgreep, nee niet voor de voor het staatstribunaal was. Ja, dat was ervoor denk ik. Toen is de tent ook bij mij leeg gehaald. En ook weer teruggebracht naar die januari. En nou ja, de laatste dan is, dat is de brand geweest toen de Schapenstraat er was. Toen ging de tent in de fik. Toen werd het, ik meen niet eens dezelfde haven, maar de trein gehaald. Het was een bom in gegooid. Ja, die was niet te snel.
Maar
dat
waren niet echt bezettingen, die je zegt van God,
nee.
Dat een bedrijf is het maar.
Nee, ik vond veel, vooral in het begin toen ik hier pas werkte, vond ik het veel bedreigender als ik een horde mensen in mijn kantoor kwam.
Ja.
En dat is er zo vaak gebeurd. En waarvan je dus, als er dan 20 mensen me gelijk begonnen te schreeuwen en te vragen, want je moet je dan zo concentreren op wat er gebeurt. En ja, vooral als je daar de eerste keer dat meemaakt, dan komt dat heel bedreigend over. Althans, ik vond dat heel bedreigend. En toen had ik ook nog niet zo'n contact met die mensen. En het was van hun kant ook aftasten van wie is die nieuwe man.
Ja.
En dat is ook later ook toegegeven en dat kent ook van dat wilde toch wel even wat vlees in de kruik. Ja. En daarvan heb ik op een gegeven moment gezegd dat ik dat niet wilde. En omdat ik om allerlei redenen, ik vind dat gewoon niet prettig. God als contact niet.
Ja. En bij die bezetting dat ze van het laatste papier weer teruggaan. Werd dat van tevoren ook gezegd dat ze weer teruggaan daardoor?
Ik heb toen gezegd dat het papier weer teruggebracht moest worden. Dat ik anders verplicht was om was te maken.
Dus ze kwamen bezetten, de papieren weggaan, jij zei gewoon, maar ik wil ze wel terug. En dan werden ze een maand later niet gestuurd.
Ja, nou, ze waren voor het tribunaal waren ze gejat. Ze geloof ik de enige keer dat het in mijn periode. En toen op een gegeven moment was het begin januari en ze waren nog niet terug. Ik zei, nou, ik wil mijn spullen terug, want anders ben ik genoodzaakt om aangifte te doen.
Nou, er waren wat bureaucratische problemen. Het was een gigantisch hoeveelheid materiaal, dat bijna niets opleverde. Op een gegeven moment waren er toch nog andere bedrijven aan het kijken. Het bleef gewoon liggen.
Ja,
het was al besloten dat het meest terug moet, omdat er heel veel persoonlijke dossiers waren.
Ja,
dat lukte gewoon niet. Er is wel een discussie geweest daarover. Was gehoopt dat er niets andere buiten
was.
Nee, maar dat was toen al niet meer aan de orde, want ik heb alle gevoelige stukken die lagen na de diefstal, na de BBC-papers, was dat hadden we afgesproken geen gevoelige stukken meer in mijn kast. En dat hebben we ook heel consequent volgehouden.
Ja.
Want er zijn wel eens dingen geweest die ik onmiddellijk gescheurd heb, als ik ze gelezen had.
Ja.
En het commentaar naar het stadhuis over bepaalde stukken, dat is ook des wethouders gegaan. En ook ons commentaar, wat ik daar toen op heb geschreven, dat onmiddellijk gescheurd.
Wat voor stukken moesten die stukken zijn, wilde jij ze meteen gescheurd?
Dat was commentaar op andere ambtelijke stukken.
Ja, je kon goed vellen.
Ongenuanceerde ambtelijke stukken. Die zo rechtlijnig waren en niet verder kijken dan alleen maar één belang.
Ja.
Nou, en daar zaten we niet voor als voorpost, als projectgroep.
Ja.
Want je had meer belangen.
Ja. Nee, je had het met overlast gesteld.
Ja.
Nou, dat is niet uit te aanpakken. Niet dat we nou zoveel wat te lezen kan hebben, maar sommige stukken wel, ja.
Onpallend term, want anders was het niet duidelijk.
Ja.
Anders kon je niet duidelijk maken. Dat klopt. Dat is... Ik ging er vanuit dat was toch een beetje in overleg ook met uiteraard met IJsje Kalk en Willem Gooien. Maar wij gingen er vanuit als je parlementair uitdrukt, komt het niet voldoende aan.
Ja.
Want dan is het te zacht geformuleerd. En vanuit dat oogpunt denk ik van duidelijkheid, niet schelden, maar wel duidelijk. Duidelijk stellen wat er is.
Ja, ja.
En zo duidelijk mogelijk. Nou, en dat geeft zeker binnen die ambtelijke cultuur op het huis, geeft het al voldoende schokeffect.
Ja.
Andere anekdote van kort geleden, toen was in mijn huidige werkomgeving. Ik kwam iemand van, die was op het stadhuis en dat was in de week van, ik ben de dame van meneer Afrijd Schapenstaan, ik ben nou de 23, 24 of de 26, dat weet ik niet, 24. Was ik vergeten. In die periode kwam er iemand van het stadhuis die ook met openbare verorde te maken op stadsrecht in Zeeburg. En die kwam na afloop van het gesprek met wat ze op het stadsrecht door van Zeeburg hadden, ik had vergeten dat ik binnen liep en ik zei van, god, het is vandaag 10 jaar geleden geweest dat de affaire. Of het is deze week 10 jaar geleden dat de hele zaken gaat spelen. En ze liep dus weg. Schrok even, naar die seconde en zei van, ach, is dat toch al zo lang geleden. En daarvan had ik iets van. Ja, het is inderdaad lang geleden, maar voor mij is in zo'n week, in zo'n periode speelt het voor mij. En uit de houding van die figuur maak ik op van dat het een, het was per se kennelijk niet geraakt door de hele situatie die er nu was.
En raakte ik daar nog steeds?
Ja, het was de staatsliedenbuurt was mijn huiskamer toen. Ik zag hier heel veel. Ik ging met bij sommige gelegenheden ging tot diep in de nacht met mensen de boek in. Ook naar Zuidwijk zijn af en toe als het zich doet, als het dus weer weet. Ja, volop. Ja, het was mijn soort huiskamer. Ik had die 84, in 84 zijn mijn tweede echtgenoot en ik uit elkaar gegaan. En ja, ik had toen eigenlijk op dat moment was het werk het enige, op dat moment mijn enige houvast.
Sociale contacten belangrijker.
De sociale contacten hier werden ook belangrijk. Dat is gewoon ook een wisselwerking geweest.
Toen hier tijdens het gebeuren ontschaaf was, wat ook dichter bij de kaartbeweging kwam. Dichter. Weet je daar dat daar dichter?
Ik voelde me vreselijk eenzaam.
Wel eenzaam, ja.
En vooral ook omdat ik, ja, ik had het ook uit, ik voelde me eenzaam en machteloos. Dat is gewoon krachtig. Want ik kreeg, zeg maar in de aanloop, ik kreeg een poot aan het grond met zijn huis. Ook toen de volgende keer weer mee was, de volgende dag was geschreven. Al toen hoorde dat als kok dat het iemand was overleden in de politie. Ja. Het gebeurt daarna. Ja,
anders gaan denken over het zijn.
En voor mijn gevoel, nee, ik ben anders gaan denken over sommige ambtenaren. En het gevoel ook dat je dat geprobeerd werd mij de schuld in de schoenen te schuiven. Want ik wist dus dat er krakers op die woning zaten. Ik had het alleen niet doorgespeeld naar het stadhuis. Omdat me gevraagd was om absolute geheimhouding door Lex en door de Peter. En die wilden niet. Die wilden niet dat dat er op het stadhuis terecht was. Omdat ze bang waren dat die woning ontruimd zou worden. Dus daar, dat mijn woord heb ik gehouden. En dat was ook de basis waarop ik hier in de buurt kon werken. Als er dus gezegd werd van nou niet doorspelen, dan speelde ik het niet door. En dat wist men bij het stadhuis. Dat wist men op, bij het bestuurscontact. Dus speelde ik niks door. Kijk, als ik te horen zou krijgen dat er echt dus geweld op touw gezet worden, dat er geschoten zou worden, of dat er moorden gepleegd zouden worden of aanslagen, dan was het nog noodzaak geweest om dat te vertellen. Maar dat is dus mij nooit ter orde gekomen.
Door wie dat je dan de
schuld in schoenen krijgt? Nou, dat is een sfeer die toen in een vergadering ontstond. En er zaten een aantal ambtenaren bij. En ik ben niet van plan om daar namen bij te genoemen. Dus dat binnen een bepaalde context was toen, hoe kon het nou misgaan? Hè? Want dat, toen had ik het gevoel dat er erg mijn richting ingegeven werd, omdat ik dus niet had doorgegeven dat die woning gekraakt was en dat er iemand van de kraakbeweging op zat. Ja. En IJzerkalk heeft mij onmiddellijk in bescherming genomen en heeft gezegd van niks ervan, wil daar niks van weten.
Binnen het BWC die,
daar doe ik geen uitspraak over. Want als ik daar één uitspraak over doe, dan kun je verder gaan zoeken en dat ik wil niet dat dat...
Maar in verband met die overname de afmerking...
Nee, maar het is mijn gevoel. Ja. Of dat reëel was, dat is een tweede.
Waar kun je van kregen zijn dat we Johannes het voelen? Of Johannes?
Ik denk dat Johannes een man was van de rechte lijn.
Van de rechte lijn?
Van de rechte lijn, ja. Van de rechtse, ja. Maar dat is mijn interpretatie van de man. Dat het een vrij rechts type was. Ik geloof niet dat hij iemand was, maar...
Je kunt zeggen dat hij een invloed heeft uitgeoefend in het escaleren.
Dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.
Ja, niet dat hij dat uiteindelijk maar in. Wat dan weer die frictie tussen de interesseren van de voorpost en de afgelopen zaken die daar kostbaar.
Kijk, we hebben wel stukken van algemene zaken gelezen, maar er staat niet altijd een naam van hem nog een antwoord bij. Dus het, ook om dit om af te schermen. Kijk, we wisten toch als er dingen naar ons toe kwamen, naar de projectgroep of naar de voorpost of naar het bestuurscontact. Zeker als we dat naar de voorpost sturen, dat er mogelijkheid zou ontstaan om dat uit zou lekken. Ja. Op welke manier dan ook. Want als ik zo'n stuk zit te lezen en dan wandelen we mij iemand binnen en die ziet dat toevallig en die neemt het mee of wat dan ook, dan ligt het op straat en dat was dus niet altijd de bedoeling.
Nee. Dat is een tropenjaren geweest, die identiteit die helemaal onder druk gestaan.
Ja, het zijn inderdaad tropenjaren geweest, dat klopt. Ja. Ik heb dat vooral de laatste 2,5 jaar toen ik eigenlijk weg wilde. Kijk, voor die tijd stond er genoeg tegenover, in mijn ogen. Het was moeilijk, het was lastig, maar het was ook leuk. Vandaar ook dat ik zo'n filmpje van de staatsgegeven mee heb genomen. En dat hield de zaak voor mij in evenwicht. En dat viel op een gegeven moment door het geweld, viel dat weg. Ik zit nog even aan anekdotes.
Ja, ja. Het boekje wordt misschien zo. Dat er een bedoeling is om te verleden, dat we door een aantal mensen op te voeren in bepaalde fases. En dat doet het boek heen. We hebben dan gedacht voor de voorpost.
Ja.
Het is niet helemaal zeker of ik die vorm krijg, maar dan zul je in dat geval simpele gegevens over jouw gegeven op je leeftijd.
Ja.
Verder niet zo heel veel persoonlijke dingen passen erin, maar daarin is natuurlijk de anekdotiek van hoe je dagelijks een wandel en handel is geweest. Die kan wel een functie hebben bij je hebt al later dingen.
Ja.
Maar dat is achtergrond van het is min of meer historisch van opzet.
Ja.
Het is natuurlijk een periode van rust. En dat natuurlijk de lens hier van een omslag rond 1982, 1984 en dan 1984, 1985.
Stuur, dat is wel jij gesteld en dat
is wel een gegeven natuurlijk ook.
Ja, ja, ja. Ga je
hoe
naar
van
tijd wordt?
Ik denk dat
hij
zelf wilde, maar...
Waarom niet?
Ja.
Huh?
Ja, je hebt een ervaring onlangs dat hij niet wilde.
Meneer, dat hij met specifieke prestatie heeft gesproken, dat is nog graag weer in de dag.
Dat wil hij helemaal niet. Misschien is dit te traumatisch voor hem.
Ik heb nog een aantal nieuwe dingen gehoord. Ik wist niet zo precies hoe de taakonderscheiding was. Bijvoorbeeld jou in Dikkenberg.
Ja, dat
dus voor mij is dat weer het blok geweest, het monolithische blok. Zoals jij in het begin de kaart deed.
Ja. Goed.
Nou ja, het komt natuurlijk ook geest op de presentatie.
Nou, kijk, ik vind het wel leuk, dit.
Ja,